Welkom bij LGBT Plus Radio Show Culti Culti, met vandaag in onze Cultipedia aandacht voor de roze muzikale wegbereiders Ma Rainey en Escarida. En zo een uitvoerige ontmoeting met cabaretier en schrijver Johan Goossens, die onder meer zal vertellen over zijn nieuwste boek met verzamelde columns, genaamd Op Grindr blijf ik 39.
Well, how old is she?
I'm 39.
And I'm an oval.
Maar eerst een gedicht. En dat is deze keer 40 jaar oud en volkomen masturbatoire. Queer icon Cyndi Lauper schreef het, geïnspireerd na het inzien van een homopornoblaadje, deze ode aan de onanie. Wel, ik zie ze elke nacht in strakke blauwe jeans op de bladzijdes van een Blue Boy magazine. Ik denk aan een nieuwe sensatie en pik de goede vibraties op. Oep, ze bob, ze bob. Wil ik naar buiten met een leeuwenbrul? Ja, ik wil naar beneden om nog meer te halen. Ze zeggen dat een steek op tijd er 9 bespaart. Ze zeggen dat ik beter kan stoppen, anders word ik blind. Oep, ze bob, ze bob. Ze zeggen dat ik beter een chaperonne kan nemen, omdat ik niet kan stoppen met knoeien in de gevarenzone. Ik maak me geen zorgen en ik pieker niet, er is nog geen wet tegen. Oep, ze bob, ze bob. Zij bob, hij bob, wij bob. Ik bob, jij bob, ze bob. Bibob, bibob, aloebob. Ik hoop dat hij het begrijpt.
I'm
je koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Johan Goossens. En voor de verandering weer eens een gast bij mij aan de keukentafel. Ja. Met een glas Merlot.
Hartstikke glas.
Prosite.
Hmm.
En voor ons ligt jouw nieuwe bundel columns. Op Grindr blijf ik 39. Begeef jij je eigenlijk vaak op Grindr?
Veel minder dan voorheen. Ja, het klinkt als een oude verslaafd als ik het zo zeg. Maar dat is misschien wel een beetje zo. Toen ik voor het eerst een iPhone had en die app had, toen heb ik echt helemaal suf gegrinderd. Als ik ergens in de stad was of ergens, zet ik weer online en kijk of iemand in de buurt is. Dat is wel veel minder. Ja. Ik moet zeggen dat ik. Ik heb nu geleerd, je kan hem ook offline zetten. Je kan dus uitloggen. En dan krijg je dus ook niet altijd berichtjes. Dus ik. Nee, ik kan niet zeggen dat ik heel veel op zit. Nee, ik heb wel eens dates via Grindr, maar veel, veel minder dan vroeger.
Dus de kans is niet groot dat we nu gestoord worden.
Nee, hij staat echt uit. Ja. 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 Ik heb het ook een beetje uitgespeeld, denk ik. Ja, misschien ook omdat ik 41 ben. Ja, dat verandert toch iets. Seks was altijd zo'n... Dat moest meteen. En dan nam ik hele taxis de hele stad door. En nu denk ik, als ik een hele mooie foto zie... en dan zie ik eronder 2 kilometer ver. En dan denk ik, ja, poef.
2 kilometer.
Wow. Ik ga wel lekker slapen, denk ik dan.
En wat is voor jou dan nu de meest succesvolle manier... om mannen te ontmoeten?
Ja, te ontmoeten. Ik ben er dus niet zo heel veel mee bezig nu eigenlijk, nee. Ik ben ook niet meer zo heel erg uitgaanderig. Dus ik zie het wel. Ik ga ook niet zo vaak meer naar de sauna en al dat soort plekken...
Maar wat is er dan veranderd? Jouw veertigheid?
Dus kijk, op een gegeven moment zie je de herhaling van zetten. Op een gegeven moment moest ik mijn WhatsApp-berichten opschonen. En toen kwam ik erachter dat alle WhatsApp-berichten met een mooie gast... die eindigden met ik sta voor je deur. Dat was de laatste zin van elk gesprek. En daarvoor was het, oh leuk, oh geil dit, oh geil dat. Lakdadida, ik sta voor je deur.
Was dan het allerlaatste wat je met elkaar gewisseld had.
Ja. En dan was het natuurlijk seks geweest en daarna nooit meer iets van elkaar gehoord. En dat ken ik nu wel. Dat is dat voortdurend op zoek zijn naar seks en alleen dat, weet je wel. Ja, dat heeft ook iets repetitiefs. En ook een relatie is het natuurlijk niet. En niet dat dat iets is wat ik per se heel erg zoek, maar wel iets meer bestendigs, ja, zeker.
Wat was voor jou de reden om deze columns te willen bundelen?
Nou, ik had ze op een gegeven moment, ik schreef ze vooral voor de Wink. En dat verschijnt iedere 2 maanden. Dus het was eigenlijk in me opgekomen van, dat kan een bundel worden. Maar ik doe dat nou echt al een aantal jaar. En op een gegeven moment zet ik ze onder elkaar. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel een heel mooi geheel. De Wink is veel met advertenties. Dus die willen niet dat het te expliciet seksueel is vaak. Dus dat was een mooie beperking. Waardoor eigenlijk heel veel verschillende kanten opgingen. Hele maatschappelijke kanten van vakantie als homo of vrijwilligerswerk. Eigenlijk alle facetten tot je familie. Ik zag een soort lijn van, je bent nu 20 jaar uit de kast, zoiets. Het is niet meer een groot issue, maar toch, die roze blik op dingen speelt wel vaak mee in het dagelijks leven.
En je hebt dus, 10 jaar dit soort roze columns geschreven.
Ja, of 7 denk ik, ja. Dus het leeft, ik ben niet de hele dag bezig met mijn homoseksualiteit, laat ik het zo zeggen. Maar als ik dus een vakantie boek of een hotel boek, dan denk ik wel van, is het een beetje gay-friendly? Of wil ik juist wel naar een gay destination? Juist niet. Er zit een column over
citrus. Citrus, heerlijk.
En hoe ik het daar wel of niet naar mijn zin had. Maar ook bijvoorbeeld over dat je gewoon soms nog steeds uit de kast moet komen. Ik was in Noorwegen aan het wandelen en er kwam een andere Noor tegen. Ging mee wandelen een aantal dagen lang. Een ex-militair. En dan trek je met elkaar op, je praat over dingen. Je waat ook beetjes, je slaapt in stapelbedjes. En het komt gewoon niet ter sprake, weet je. Dan moet je dat dan alsnog, moet dat dan? Dus ik denk, laat lekker zitten. Maar dan op een gegeven moment, echt de laatste dag, terwijl de bushalte al in zicht was, begon hij over lekkere wijven en dit en dat. En toen dacht ik, nu moet ik het dan eigenlijk vertellen. Nou, en dat vind ik dan fascinerend. Na 20 jaar weet ik nog steeds niet heel goed hoe ik dat moet doen. Ja.
Zou je jezelf passabel noemen als heteroman? Dat andere heteromannen denken, zo'n gast, gezellig.
Ja, ik denk dat ik een beetje tussenin zit. Het is niet dat iedereen meteen ziet hij is homo, want anders had ik nooit dit soort situaties, maar... Ik geloof ook niet dat, ik weet het niet zozeer. Heel veel mensen interesseert het natuurlijk ook niet. Hè? Het is niet dat iedereen de hele tijd bezig is. Mensen gaan er gewoon ook wel regelmatig vanuit dat ik hetero ben. Ja, dat wel. Ja. Maar als ik het zeg, dan denk ik altijd weer alsof je daar trots op bent of zo. Dat is ook weer niet hoor.
Ben je er niet trots op?
Nee, maar ik weet niet. Ik moest dat in die column zo verwoorden. En van als je dan zo'n zinnetje zegt van, bij mij zie je het niet. Denk ik, dat zo zou ik het ook niet formuleren. Nee, het ligt heel erg aan de beholder, zou ik zeggen.
Mm-hmm. En hoe verhouden deze columns zich tot jouw werk als cabaretier?
Nou, het mooie vind ik dus dat het was echt voor een broze lezersschare. En daardoor heb ik gewoon flink uit kunnen pakken. Alle verschillende facetten, dus vanaf die gay daar, dat je denkt, is mijn kapper nou homo of niet? Is die gast in mijn koor nou homo of niet? Ja, ik denk voor homo's is het heel herkenbaar. Maar ik heb later begrepen ook voor hetero's. En het gaat ook gewoon over daten en ongemak en het dagelijks leven.
Maar zijn er ook gedeeltes uit jouw show hier in een andere vorm?
Oh, 1 of 2 stukjes, ja. Ja, 1 of 2 stukjes. Over de eerste keer dat ik zwarte billen zag als kleuter. En dat het zo'n diepe indruk op me maakte van een medekleuter. Dat ik dacht, wauw, dit is zo mooi.
Helemaal verkocht.
Ach, ja. En dat ik dacht, ik moet dit gaan tekenen. Maar het was op de vrije school. En we hadden alleen maar natuur gekregen. Maar niet de kleuren zwart en bruin. Want het waren negatieve kleuren. Dat is hopelijk wel veranderd inmiddels. Maar
completely racist.
Ja, totaal. Dus ook met paars. Want ik dacht, ik moet dit onthouden. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. En met paars 2 enorme billen zitten tekenen.
Werd dat ook herkend? Van ja, wat is dat nou? Ja, heb jij zelf gezegd dat het billen waren?
Ik weet nog wel dat ik hem helemaal onder in de mand met tekeningen had gedaan. En het echt vergeten was. En aan het eind van de week werden die tekeningen dan uitgedeeld. En dan dacht ik, van wie is deze dan? En met een rood hoofd heb ik dan die tekeningen uit de handen van de juffrouw gegrist.
Ja. Ja, je zei het al, 41.
Ja.
Hoe is dat nu?
Ik vond het niet zo moeilijk 40 worden. Ik vond het 30 lastiger. Omdat daar had ik allemaal beelden bij van, oh, ik had eigenlijk mijn eigen huis moeten hebben. Of ik had eigenlijk hier moeten zijn of een boek moeten hebben. Nou, die beelden heb ik bij 40 eigenlijk niet zozeer. En ik voel me ook wel echt 40. Ik had tot een paar jaar geleden voelde ik me altijd 24. En dat is toch ook wel er echt af. Op een gegeven moment had ik een soort hele zware rugpijn 2 weken lang. Toen dacht ik, nee, ik kan niet meer zeggen dat ik me 24 voel.
En heb je voor je gevoel het meeste bereikt wat je dacht te bereiken toen je 30 was?
Ik heb natuurlijk dingen bereikt, maar je loopt ook wel een beetje tegen de betrekkelijkheid van dingen aan. Bijvoorbeeld, ik wou cabaretier worden, dat ben ik, dan tour ik. Maar ik heb nu ook soms dat ik denk, nou, ik vind het heel leuk om op te treden, maar de tournees, die hebben ook een bepaalde tegenkant. Dan denk ik, ja, dan zit ik weer in mijn eentje 1,5 jaar in de auto met een technicus. En dus ik wissel het graag af met andere dingen. Mijn ambitie was dan eerst een hele goede cabaretier worden. Dat is eigenlijk nog steeds de ambitie, alleen ik hoef niet per se carré of zo. Dat is, nee. Ik heb eigenlijk nu wel een leven wat ik leuk vind. Dus ik treed op en ik schrijf. Er is een uitgever van mijn boeken. Mensen komen naar mijn shows. Ik ben niet de allerbekendste cabaretier. Vind ik ook prima. En ik doe gewoon ook dingen ernaast. Dus het afgelopen jaar overwoog ik weer om te gaan lesgeven aan de nieuwkomers. NT2.
En toch niet gedaan?
Nee, ik had uiteindelijk te druk. Want ik doe altijd te veel dingen. Maar ja, ik hou wel van een leven waarin je ook echt dingen meemaakt. Dat klinkt misschien een beetje stom. Maar als je toert, maak je niet zo heel veel mee. Er valt af en toe een lamp naar beneden. En dan is het een hele spectaculaire dag al.
Je hebt ook het echt nodig om dingen mee te maken.
Ja.
Niks uit jouw bundel
is verzonnen.
Ja, het is echt allemaal.
Ja, verzin echt niks. Alleen op een gegeven moment is dat ik seks heb en ik heb een bal in mijn mond, die is wel verzonnen. Maar dat vond ik.
Maar die bal dan? Of,
die bal is verzonnen, ja.
Die bal is verzonnen.
Ja, maar verder is ik verzin eigenlijk helemaal niks. Nee, echt niet.
Maar Dieme West, die noem je dan ook. Dat komt meerdere keren terug. Daar heb jij dus echt wat mee. Jij bent daar ook geweest, meerdere keren.
Of... Nee, Dieme West is meer een soort figuurlijk, zoals Purmerend of zo. Ik vind het een mooie ritme. Dat was volgens mij, het speelde wel echt in Dieme West, ja, dat wel zo.
Die ene date, ja.
En er komt nog een keer een referentie naar Dieme. Misschien had ik daar iets anders moeten noemen, want anders...
Een witte boekhouder uit Diemen.
Ja, nou ja, voor mij staat het een beetje van burgerlijkheid, ja.
Ja.
Ik hoop niet dat Diemen meeluistert, maar...
Er zijn ook columns geweest die opschudding hebben veroorzaakt.
Ja.
Verbaasde jou die opschudding of heb je daar ook op aangestuurd?
Over een escort waar ik toen mee date, die heb ik toen in het Parool geschreven. Dat is ook vrij direct een einde geweest aan mijn paroolcarrière, die toen eigenlijk 3 jaar gaande was. Ik schreef wekelijks voor het Parool met veel succes. Ik was een beetje op het schild gehezen als een van de 3 paroolcolumnisten. Ook toen een nieuwe krant uitkwam, nieuwe vorm van de krant. En toen kwam die column van mij en toen is het eigenlijk heel snel afgelopen daar. Ja.
Maar werd je op het matje geroepen?
Nee, helemaal niet. Maar het is, er waren wel een paar boze brieven of zo. Ja, ik vind het een hele ontroerende, pijnlijke column over dus dat je een escort die ik toen kende en die af en toe appte van kan ik langskomen. Nou ja, ik had ZZP'er en ik had in die tijd had ik ook wel geld. Dus nou ja, is goed, kom maar langs en zo. Maar dat hij ook, ja, had ook een dubbel leven, hij was eigenlijk getrouwd en zo. Dus had hij het ook over zijn kindje en zo. Nou, ik vond het een heel mooi maatschappelijk column die ik eigenlijk niet anders schreef dan mijn onderwijscolumns. Dus ja, in mijn beleving met veel mededogen en oog voor een soort pijnlijke plek. Dus het verbaasde mij eerlijk gezegd wel heel erg dat daar mensen zo heftig over deden.
Maar waar vielen ze het meeste over dan? Dat je
ja, ik weet niet, een paar
escort in had gehuurd? Of?
Ja, dat is me niet helemaal duidelijk geweest. Ik denk gewoon dat je er zo normaal over schreef, denk ik. Ja. Columns in de krant zijn natuurlijk bijna één op één waar, hè? Je gezicht staat erin. Het is, kijk, een column in een bundel kun je alweer denken van, nou, misschien heeft hij er iets bij verzonnen of zo. Een boek heeft toch iets meer licht tussen de werkelijkheid en fictie, dus het maakt minder uit of het allemaal waar is.
Ook in de bundel bepaalde verhalen die elkaar spiegelen of elkaar opvolgen.
Ja.
Je hebt bewust een soort roze draad geweven
Ja,
erdoor.
dankjewel. Leuk dat je dat hebt gezien. Daar ben ik heel blij mee. Dit is echt een geheel. Het gaat eigenlijk over dus dat je bent dan uit de kast al 20 jaar. En toch zit het ergens nog in je systeem, hè? Je bent ooit jarenlang, heb je een geheim gehad voor de wereld. Gedacht, als ik dat geheim deel, dan wordt alles anders. Dan verlies ik alles. Mijn hele leven gaat kapot. Die angst is niet meteen weg als je uit de kast komt. Die neiging om jezelf te verbergen is ook niet meteen weg. Dus ja, ik vind dat heel mooi subtiel erin verwerkt. Hoe vaak je toch nog met je roze kant geconfronteerd wordt.
Want je geeft je enorm bloot en je hebt ook in een eerdere voorstelling letterlijk naakt op het podium
Ja.
gestaan. Waar schaam jij je nog voor? Of schaam je je überhaupt nog?
Ja, ik
Ben je dat
schaam
echt
me.
voorbij?
Nee, helemaal niet. Ik schaam me ongeveer voor 80% van de gesprekken die ik voer. Gewoon op straat met mensen of met Hein. Nee, ik zit vol met schaamte, ja.
En waar schaam je dan voor in die
Nou,
gesprekken?
taalgebruik bijvoorbeeld. Oh, wat een lelijke zin. Of wat een gênante zin. Of een gekke pauze. Of een rare inschatting. Of een rare groet. Een gek einde aan het gesprek. Maar ik kan ook. Ik weet niet. Ik ben toch heel erg van de taal. Ik kan ook bijvoorbeeld met seks. Als iemand dan verkeerde woorden gebruikt, dan kan ik echt helemaal afknappen. Had ik op een gegeven moment een gast aan het daten en die zei dan kont. Lekkere kont heb je. Dan denk ik, gadverdamme. Ja, dan kan ik gewoon echt niks meer. Dan ben ik gewoon kap.
Kont vind
En
jij
kont vind
niet
ik
kunnen?
werkelijk echt, sorry, nee. Doe dan S of zo. Of,
Oh,
ja,
oké,
nee,
dat is
kont,
wel heel
ja, kont. Ik
persoonlijk.
vind het zo.
Een lekkere reet,
Nou
is dat
ja,
dan
vind ik
beter?
beter. Vind ik beter. Kont. Ik vind gewoon, ik weet misschien ook de manier waarop die het zei. Of dat iemand zegt. Goeie pik, lekkere dop zit erop. Denk ik, gadverdamme, dop. Oh, Jezus, gadverdamme.
En ook hoe je aangesproken wordt van vind je het leuk als iemand je een fijne gozer noemt
Oh,
of
vreselijk,
een vent,
vreselijk.
een
Hé, hey,
kerel.
gezelligerd, leuke kop heb je. Verschrikkelijk. Of zo'n begroeting van, hey, lekker weekend, vraagteken. Zo'n begroeting van loonslaaf tot loonslaaf. Nee, het wordt me al heel snel te burgerlijk, te truttig. Of als iemand een stem, kan ik ook wel echt op afknappen. Als iemand zo'n purser-achtige stem heeft. Tweede verdieping, kom maar naar de tweede verdieping. Weet je, dat je denkt, oh, dat heb ik helemaal gehad. Niet dat iemand mannelijk heel erg hoeft te zijn, maar niet truttig. Truttig vind ik gewoon afschuwelijk, ja. Maar.
Welke schrijvers of comedians hebben jou het meest beïnvloed of geïnspireerd? En ook als schrijver.
Als schrijver, ja.
Ja.
Ik vind, ja, beïnvloed. Dat weet ik niet zozeer. Het is eigenlijk, ik denk dat ik redelijk mijn eigen stijl heb gevonden. Ik geloof niet dat ik ooit echt iemand nadeed. Ik vind wel Godfried Bomans echt heel goed. Ja, Bob den Uyl vind ik ook fantastisch. Toch wel de minimalisten en de humoristen, ja, zeker. Het enige wat ik volgens mij echt goed kan, is ik schrijf. En dat is wel een gek talentje. Ik kan het weer opnieuw lezen vanaf zin 1. En dan lees ik het alsof ik het voor het eerst lees. Dat is volgens mij wat ik goed kan. En
Maar du
daardoor,
moment.
ja, alsof ik het voor het eerst zie.
Oké.
En dan merk ik eigenlijk alleen bij mezelf, verveel ik me? Dat is de vraag, verveel ik me? En snap ik het nog? Dus dan zin 1 snap ik, zin 2 snap ik, zin 3 denk ik verveel me nu. Nou, dan moet zin 3 anders. En dat, ja, volgens mij, dat is hoe ik het doe. Dus dan lees ik het ook echt 20, 30, 40 keer vanaf het begin tot ik afhaak als lezer. Dan denk ik, hier vind ik niks meer aan. Of ik vind het ingewikkeld.
Weet je al dan wat er verder gaat komen, of is het dan echt dat je kijkt? Wat zou nu interessant zijn om
Ja.
hieraan toe te voegen?
Ja. Maar binnen wel de beperking dat ik in principe gewoon de werkelijkheid vertel, ja. Ik verzin niet, nee. Ik kan ook niet goed verzinnen. Ik heb wel eens een kort verhaal verzonnen. Toen schreef ik ook wat kortere, langere verhalen voor de Wink. En dacht ik, verzin er eentje. Ging over reis. En 20 one-night stands de wereld rond was dat. Of 80 one-night stands. En toen dacht ik, ik ga er eentje verzinnen. En die heb ik laatst nog een keer gevonden en gelezen. En dacht ik, ja, nee. Ik zie het totaal niet voor me. Ik geloof het geen seconde. Ik voel er niks bij. Ja, ik kan het niet. Ik kan geen
Het
dingen
zijn
verzinnen.
vaak details die liegen of die voor je gevoel niet kloppen.
Ja, maar ik heb ook een rare afwijking. Ik meen het ook in andermans boeken te zien wanneer iemand zit te liegen. Dat ik denk, nee, dit heb je verzonnen. Ik meen het ook. Ja, goed, dit voert te ver.
Nou ja,
Maar
heb
ik.
je daar een voorbeeld van dat je denkt, this doesn't ring true?
Ja, maar dat vind ik dan een beetje gevaarlijk. Er zijn
Oh.
ja, van sommige mensen die dan iets zeggen in het openbaar, denk ik, nee, dat is niet waar. Maar dat is ook mijn onderwijservaring of intuïtie.
Je bullshit detector.
Ja, dat je denkt, oh, je hebt een hele erge ziekte. Ja, oké. Okay. Dat zal.
Ziekte is een van die roze draden, ook door jouw...
Of de angst voor ziekte, denk ik ook.
Ja.
Angst voor HIV was natuurlijk altijd heel groot, bij mij zeker. En ik zit nu aan de PrEP en sindsdien is dat eigenlijk wel grotendeels verdwenen, ja. Wat heel fijn is. Want het was ook heel slopend. Ik had soms in 1 week 3 HIV-testen. Had ik 1 test gedaan. En dan zei ik, wanneer heeft u de uitslag? Ja, over 2 weken. Dacht ik, ja, maar dan... Nee, dan ga ik nog een test doen. Ja, nou, dan 2 per week, laat ik het zo zeggen. Ging nog even naar die snelle checkpoint of zo. Pure angst, ja. Waar ook weer van alles onder zit, hoor. Ik denk dat een soort schaamte voor je homoseksualiteit. En ja, ik denk, ik ben wel een beetje opgegroeid dat je dan... Ik kom in het Brabant van de jaren 80, 90. En mijn dorpje was een homo, was gewoon vies. Dan was je echt vies. En dat zit gewoon ergens heel diep in mijn ziel. En dat zou mijn angst dan ook zijn als ik dan HIV had, dat mensen me vies zouden vinden. Nou, dat zit gewoon in mij of zo.
Je noemt ook de mpox.
Ja, de monkeypox, ja.
Ja.
Die had ik ook gehad. Ik ben ook wel vatbaar voor virussen, kan ik eerder zeggen. Ik heb ook malaria gehad als een van de eerste toen ik in Ghana zat. Mpox, corona had ik ook als een van de eerste. Was ik op dat... Waarschijnlijk wel meegetrokken genomen te hebben naar het boekenbal. Ik weet niet precies. Maar...
Oh.
Ja. Nou, dat is helemaal niet leuk, grapje. Maar het was wel... ik ben heel snel met alles, ja. En die mpox ook. Ik had het niet heel erg gelukkig. Maar ik moest al 3 weken binnen blijven. En natuurlijk weer zo'n gênant belrondje doen. Dus als je het hebt over schaamte. Dan moest ik maar echt ook gewoon mijn familie bellen. Mijn broertje bellen. Waarmee ik gewoon in de kroeg had gestaan. Nou, dat doe ik dan allemaal braaf. Maar leuk is anders natuurlijk.
Quarantaine.
3 weken, ja. Koek. Moest ik optredens afzeggen. Toen zeiden we maar dat ik corona had natuurlijk. Want, ja, toen leefde Wimmy nog. En Wimmy Wilhelm, en dat was mijn regisseur. En toen had ik zou meedoen in een van de hommage. En toen had ik haar gebeld. Hey, Wimmy, helaas, ik heb corona, ik ben ziek. En ach, nou, jonge beterschap, toen hing ik op. Toen dacht ik, ja, dit is ook wel heel gek om tegen haar te liegen. Ik ken ook al bijna 20 jaar. Dus toen belde ik nog een keer op. Nou, Wimmy, moet je luisteren. Even alleen tegen jou. Maar ik voelt gewoon heel raar om tegen jou te liegen. Ik heb de monkeypox. Dus, ach. Arme ziel, godverdomme, zit je hem onder de vlekken? Godverdomme.
Ik hoor haar weer, ja.
Oh, je snikkel, godsamme zeg. Nou, jongen, heel veel beterschap, hè? Ja.
Wat betekende zij voor jou?
Nou, zij was een... ik heb af en aan met haar gewerkt, soms ook weer niet, soms ook weer wel. Het was een hele goede regisseur. Het was een heel vitaal wijf, wil ik bijna zeggen. Het klinkt een beetje stom, maar dat was het echt, ja. En ze had ook een hele lieve kant. Dus dan gingen we try-outen en dan... Ja, tot mijn verbijstering, zelfs mijn regisseur. En dan was ik in Hilversum en echt met een staande ovatie. Dat je denkt, nou, het begint te lopen en zo in de try-out. En dan kwam ze naar mijn kleedkamer in. Zei ze, nou, godsamme, dit is echt helemaal niks, hè. Je doet echt dit fout, dat fout. Al helemaal afgebroken. En een week voor de première. Dus achteraf denk ik, ze heeft gewoon dat moment gekozen van... Misschien ging het best wel aardig, maar ze dacht, ik ga dit nog een keer zeggen. Dit moet gezegd worden voor de première. En ze zaten in de auto op de terugweg met de technicus. En Wimmy zat op de achterbank. Dan voelde ik ineens zo'n kneep in mijn oorlelletje. En dan zei ze, komt goed, G. Komt goed. Ja.
Ze noemde ook iedereen G.
Iedereen G of Ari. Nou, het was fascinerend. Echt heel erg leuk. Ik vond dat heel mooi aan haar. Ze had een taalgebruik. Uniek. Ja, ze had zelf haar eigen woordenboek verzonnen. Dat was echt...
Natte klets.
Een natte klets. Lekker slieten. Ik heb een hele grote V. En daarna komt ermoeiend. Ja, geweldig.
Jij draagt het boek op aan Gwensley.
Ja.
Wie was hij?
Gwensley was een vriend van mij en is vorig jaar overleden. En er staat een column over in...
Puzzelstukjes.
Ja, over dat als er iemand overlijdt, dat je dan altijd met vragen zit of met puzzelstukjes en dan een verhaal van probeert te maken. En als iemand plotseling overlijdt, hij overleed voor mij heel plotseling, dan zit je ook met flarden van de laatste gesprekken en de laatste momenten. Dat hij had heel vaak dat hij dan op straat ging als zwart en had dreads en dat hij dan heel vaak aangehouden werd voor de meest rare dingen. En eigenlijk uiteindelijk werd hij aangehouden in Rotterdam omdat hij dan aan het joggen was over een zebrapad, maar dat ging dan door rood of zo. En een verder verlaten straat. En dan moest hij ook een nacht in de cel, dat was ook krankzinnig. En dat heeft allemaal niet bijgedragen, zou ik zeggen, in de tijd dat hij al veel problemen had. Mm. En dan zeg ik het heel mild. Hij moest enorme boetes, hij moest voorkomen voor het gerecht. Dat was allemaal een week voor zijn dood. Maar het was vooral een hele bijzondere jongen. Het was een hele positieve, hele vreedzame jongen die gewoon les gaf aan hele moeilijke jongeren. Het was maar half in de gevangenis of in zo'n soort open instelling. Doodgoed iemand. Dus hij had bijvoorbeeld op een gegeven moment een baantje bij een zorgverzekeraar. En om even aan te geven, dan zat hij bij de helpdesk. Maar hij nam het woord helpdesk iets te letterlijk. Dus dan belde er een verdwaalde bejaarde en dan ging die vrouw echt helpen. Maar niet gewoon even een beetje helpen.
Bij een helpdesk?
Ja, serieus. Nou, maar dat is best wel uniek hoor. Dus hij ging...
Niet afpoeieren?
Nee, dus hij ging echt van, oh, maar dat klopt dan niet. Nou, dan ga ik even die afdeling bellen. Nou, dan ga ik ook die afdeling bellen. En op een gegeven moment moest hij op gesprek komen bij zijn werkgever. En die zei van, ja, Gwensley, gemiddeld duurt een gesprek 7 minuten. Bij jou duurt het meer dan een half uur. Dus daar werd hij ontslagen. Nee, ik heb hele warme herinneringen aan hem, ja.
Te goed voor deze wereld.
Ja, zeker, ja.
Jouw vader is ook overleden.
Ja, er zitten ook een aantal doden in het boek. Marnix Kappers zit er ook in.
Oh ja.
Dat was ook heel mooi en luchtig. Maar mijn vader zit er ook in, zeker, ja. Over de tijd dat hij ziek was en dat je hem dan moet verzorgen. En we waren helemaal niet echt van het aanraken en zo. Dat was niet echt, dat was ook iets gênants, vonden we dat in het gezin. Of dat hadden we niet een vorm voor gevonden. En dat toch in die laatste weken, maanden... Ja, moest je hem helpen met zijn broek aan doen, met zijn sokken aantrekken, weet je wel. En dan wordt het toch allemaal heel fysiek. En wat ik ook wel weer mooi vond of zo, dat hij dat toeliet en dat het allemaal mocht.
Je hebt voor de rest ook andere dingen met aanraking ben je aan het doen, toch?
Ja, ik doe een opleiding haptotherapie. Ja, klopt.
Heeft dat ook met je vader te maken?
Ja, misschien. Het was toen hij overleden was er ineens ook weer ruimte in mijn leven. Want zo'n laatste jaar ben je natuurlijk heel veel bezig ermee. Met mantelzorgen. En toen dacht ik, oh, ik ga een opleiding doen. En ik had ooit een hele goede haptotherapeut. En dus ik vond het fascinerend. In de tijd dat ik overwerkt was en zo. Toen kwam ik bij haar. In een uurtijd heeft ze een paar dingen over mij gezegd. Dat ik dacht, hé, ben je helderziend? Of hoe weet jij dit? En dat heeft me altijd gefascineerd aan de haptonomie. Hoe ze naar mensen kijken. En dat probeer ik nu te leren, ja. 1 keer in de week.
En wat leer je ervan?
Nou, het is allereerst een therapie voor jezelf in de eerste 2 jaar. Eigenlijk gaat haptonomie over hoe sta je in je omgeving, hoe zit je in je lijf, hoe ga je met je omgeving om. Bijvoorbeeld de haptotherapeut gaat op een bank zitten, zegt Robert, wil je bij me komen? En jij gaat naast die man of vrouw zitten of dichtbij of veraf of tegenover. Waar je ook gaat zitten en hoe je je daarbij voelt, dat zegt allemaal iets over hoe jij het prettig of niet prettig vindt met mensen. Wil je afstand, wil je elkaar aankijken of juist niet. Zo bazaal is het eigenlijk. En aanraking hoort er ook bij, ja.
Dus er vallen jou nu heel veel meer dingen op?
Ik denk het wel, ja. Eerst aan mezelf.
Sta je anders op het podium bijvoorbeeld ook?
Ja, wel. Anders op het podium. Seks is ook wel anders, heb ik het idee. Ik heb minder seks dan eerst. Ook omdat het iets is gaan betekenen. Dat klinkt misschien heel stom. Maar ik zit nu echt meer in mijn eigen lichaam. Ik voel gewoon mijn hele lichaam. En eerst was het toch ook mijn lichaam ook een middel om sensaties te beleven. Prikkels te krijgen. En
wat
seks.
Drugs erbij en wat drank
ja,
erbij.
Ja, en seks en drank en drugs. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat was mijn manier van mijn leven, ja. Seks was voor mij gewoon de makkelijkste vorm van contact. Ik vond eigenlijk alle vormen van contact ingewikkeld. Vriendschappen, buren, familie. Vond ik allemaal heel zeer stressvolle gebeurtenissen. Dat is ook allemaal beter geworden of minder geworden. Dus in die zin is ook de behoefte aan seks als enige middel om je niet alleen te voelen is minder geworden. Ja.
Jij vertelt ook dat je op problematische mannen valt. Wat maakt dat soort mannen zo aantrekkelijk?
Nou, problematisch dan klinkt het een foute man, dat is het niet. Ik heb wel vaak op...
Je zegt de hele DSM-5 ja. Heb je zo wat al wel gehad.
Ja, dus... zeker, ja. Nou, ik viel altijd wel op bijzondere types. Dus een beetje gekkig of zo, een beetje origineel. Niet per se fout in die zin van dat ze nare dingen deden. Maar wel, ik vond het denk ik fijn dat ik dan toch de... verzorger was of zo. Of in ieder geval dat ik een duidelijke rol had. Dat ik dan zeg maar de normale was die dan een leven had wat een beetje op orde was. Maar misschien is het ook... Ik hou wel van originele mensen. Ik ben gewoon altijd heel bang om het te vervelen. Dus als ik denk, god, wat een leuke rare gedachtenkronkel. Dat vind ik heel fijn. Of wat leuk, ik kan deze persoon helemaal niet volgen in wat hij zegt. Ik val bijvoorbeeld ook altijd op zwarte mannen, niet echt op wit. Het is niet zozeer lichamelijk, maar het is ook gewoon dat iemand toch net iets anders is dan ik. Als iemand, geen misschien op glad ijs, maar bijvoorbeeld als ik een Nederlandse gast, witte gast, dan hoor ik hem praten en dan denk ik na twee zinnen, oh ja, je hebt 2 jaar psychologie gestudeerd, dan ben je mee gestopt, dan heb je nog een tijdje antropologie gedaan. En nu.
En dan zo'n lijzig burgerlijk stemmetje.
Nou, dan haak ik dus echt af, ja.
Is er ook iets aan de zwarte cultuur?
Ja, vind ik fantastisch. Ja, zeer. Dus ook wel de manier om met lichamelijkheid omgaan. Ook de manier waarop ze met emoties omgaan. Ik heb ook wel mindere dingen, maar ik vind dat heeft me zeer aangetrokken. Ik kom uit een achtergrond waar emoties werd ook als iets vies gezien, zou ik maar zeggen. Dus als je de zwarte kerk ziet, de zwarte muziek. Dat is een wereld waar ik natuurlijk nooit echt bij hoor, want ik ben niet zwart. Maar waar ik dolgraag bij had willen horen, of voor zover ik kan, zou ik erbij willen horen, ja.
Waar maak je momenteel druk over als je kijkt naar ontwikkelingen in de samenleving?
Poeh, hey, dat vind ik een hele brede vraag, hoor.
Er is van alles gaande, protesten, een radicaal rechts kabinet dat er...
Ja, nee, dat vind ik wel doodeng. Kijk, we hebben nu het EK en dan moet je dus Nederlandse elftal steunen. Dat deed ik als kind ook nog met een soort ethiek of zo. Ik dacht van Nederland is een geweldig land, een gidsland en we zijn beter dan de rest van de wereld. Ja, dat is gewoon helemaal weg. Het is een zootje ook gedeeltelijk, dus met de toeslagen. En dat zoveel mensen op een PVV stemt, die wat mij betreft geen oplossing hebben. En ook nogal dommig en harteloos zijn. En ook de rechtsstaat niet respecteren. Dat vind ik allemaal doodeng, ja. Hoewel ik ook denk dat het over onszelf hebben afgeroepen, hoor. Ik denk dat ze, als gewoon de linkse partijen, gewoon de redelijke menslievende partijen, gewoon een betere antwoord hadden gehad op migratie en op de multiculturele samenleving en op anti-homo-geweld door bepaalde groepen of zo, als daar iets duidelijker reactie op was geweest dan alles maar negeren, als er een menselijk antwoord op was geweest, dan had je misschien niet de deur opengezet voor die totale randdebielen, sorry dat ik het zeg, van de PVV, dus voor de Groene Orde.
Dus dat het meer benoemd.
Ja, ik denk wel dat we, dat er veel is weggekeken, dat denk ik wel, ja.
En voel jij je beknot als cabaretier in deze tijd met woke en met cancelcultuur en... Je mag ook niks meer zeggen.
Ja, ik vond het, soms lastig. Met de Wink heb ik dan een soort relatie. Ik stuur die column op en soms krijg ik ze terug. Dan vinden ze dan iets van een bepaalde formulering. Ja, dat vind ik natuurlijk niet heel leuk dat ik dat terugkrijg. Maar ik vind wel ook, taal heeft betekenis, weet je wel. Dus als ze zeggen, god, daarmee zeg je dit en dat. Maar wil je dat ook zeggen? Dus ik voel me dan in principe niet beknot. Alleen wel, wil je het op deze manier formuleren? En soms zeg ik, ja, dat wil ik op deze manier formuleren. En soms denk ik, oh, zie je dat zo? Oké, nou, misschien is er nog net iets anders mogelijk. Ik denk 10 jaar geleden gebruikte ik het N-woord nog. Ik zou dat nu niet doen. En zo zijn er meer voorbeelden.
Vorige interview, wat volgens mij ook iets van 10 jaar geleden is, hadden we het over blanke, een blanke man, noemde je jezelf. En ik herhaalde dat ook, terwijl we nu zouden wit zeggen.
Nee, dat zou ik niet zeggen, nee. Maar dat is goed, denk ik. Dus sommige dingen zijn ook goed, hoor. En die dingen verouderen best snel. Als ik mijn oude onderwijsboek van meer dan 10 jaar geleden... Dan moest ik voor audio inlezen. En dan, wat toen helemaal niet kwaad bedoeld was, maar dan ging ik eigenlijk bij iedere leerling de afkomst vermelden of zo. Weet je wel, of Surinaams of Hindoestaans. Ja, dat zou je nu toch ietsje anders doen. Maar ja, meteen een andere oplossing heb ik ook niet. Maar en dik, dingen over het lichaam zou je ook anders doen. Ja, soms is het gewoon subtieler. Hè? Dus dan, ik doe nog steeds een onderwijsprogramma over mijn tijd voor de klas. Dat doe ik vaak voor docenten en zo. Dat is hartstikke leuk nog. Nog steeds om te doen.
Alleen, op scholen doen.
Ja, voor docenten. Alleen dan zitten er soms grappen bij, die inderdaad al een tijd geleden... En dan merk ik nu op van, hé, maar hier zitten 3 grappen of 4 grappen achter elkaar over een vrouw. Een vrouwelijke slachtoffer van die grap, zou ik zeggen. En daar ben je nu wel bewuster van. Dat je denkt, hé, wat gek eigenlijk. Kan dat ook niet gewoon een man zijn? Kan dat niet veranderen? Nou, dat zijn kleine dingen.
Nuances.
Ja, maar wel ook wel belangrijk. Ik snap, het is een beetje dubbel. Ik vind het ook soms wel heel gevoelig. Dit slaat een beetje door soms, maar dat is misschien bij elke nieuwe beweging.
Waar werk je op het moment aan? Komt er ook een nieuwe voorstelling?
Ja, in het najaar komt een nieuwe voorstelling, Het Volle Leven. En dat gaat gewoon weer over waar ik nu mee bezig ben in mijn leven. Ik zit een beetje in 2 wereldjes. Ik ben heel veel aan het optreden in de Comedy Club in de Toemler, Comedy Train.
Stand-up.
Ja, stand-up. En daar zit ik ook in een bestuursachtig orgaan, in de artistieke commissie. En dat is echt een mannenwereld. En ik zit dus in de haptonomiewereld. En dat is echt veel vrouwelijke wereld. En die verschillen tussen die werelden vind ik gewoon weer fascinerend. Dus de ene is echt een apenrots.
Ja.
En de andere is echt totale lievigheid en liever tegen elkaar zijn en kruidenthee. En ik zit in 4, 5 appgroepjes met alleen maar vrouwen die elkaar de hele tijd allemaal hartjes aan het sturen zijn en sterkte aan het wensen. En liever pas goed op jezelf en blijf lekker thuis en rustig aan. En ook dan, maar dat ze dan ook elkaar gaan feedback gaan geven. En dan, ja, dat is ook heel indirect. Het lijkt allemaal heel lief, maar dan van wat ik bij jou heel erg heb. Maar dat ligt ook bij mezelf, hoor. Dat is ook een stukje waar ik nog aan moet werken.
Moet je niet persoonlijk nemen?
Maar ik ben ook heel blij dat je me daarmee confronteert. Maar wat ik bij jou heel erg heb, en vind ik ook mooi aan je. Vind ik heel mooi aan je. Nou goed, en dat soort dingen, dat is echt, het zal weer toe. Maar dan gaat het wel wat harder aan toe, ja.
Waar kunnen mensen meer informatie vinden over wat er op stapel staat?
Ja, informatie. Ja, boek? Ik voel me een beetje ouderwets, maar ik heb gewoon nog een website en zo.
Jee.
Ja, johangoosjes.nl. Maar eigenlijk, mijn boek is gewoon op bol.com te bestellen. Of waar dan ook. Bij de boekhandel. Je moet eigenlijk naar de boekhandel verwijzen natuurlijk.
Bij de lokale boekhandel?
Ja, moet je daarna vragen misschien, maar dan moet je hem wel. En dan kun je hem hebben. En verder, dat is het. En volgend jaar ga ik toeren. Dat staat op mijn site wel. Speellijst.
Zou je ons tenslotte een voorproefje willen geven?
Ja.
En een column voor willen lezen?
Zal ik even. Ik vind deze altijd wel mooi. Even kijken. Creep. Die gaat ook een beetje over schaamte, waar we het ook net over hadden.
Creep.
Creep. Soms denk ik ineens aan iets wat ik jaren geleden heb gezegd of gedaan. Meestal iets gênants of pijnlijks. Het overkomt me altijd op loze momenten. Onder de douche bijvoorbeeld of op de fiets. In een poging de overweldigende schaamte van me af te werpen, begin ik te schudden met mijn schouders of stoot luide kreten uit zoals huuu. Zo dacht ik laatst, staande bij een stoplicht op de Mauritskade, aan de eerste man met wie ik ooit seks had. Het was een Engelse kok met een nauwe voorhuid, met wie ik op een met punch overladen avond in een toilethokje belandde. Dit alles vond plaats op de Franse camping waar ik op mijn 18e zomerlang werkte. Seks is trouwens een groot woord voor wat de dronken geklungel, ik vond het eigenlijk vooral onprettig. De volgende dag probeerde ik het snel te vergeten, terwijl de kok me begon te volgen over de hele camping. Zodra ik even alleen was, kwam hij de receptie binnen om een praatje te maken. Gek hoe ik hem de avond tevoren nog innemend had gevonden, toen mijn oog op hem viel, was hij een oergeestig verhaal aan het vertellen aan een tafel vol schaterende mensen. Hij had iets charismatisch en bevrijdends gehad. Hij was de eerste homo in mijn leven aan wie het schaamteloos kon zien. Dat was ik niet gewend. Ik was zelf nog maar schoorvoetend uit de kast als biseksueel en wilde maar één ding zo normaal mogelijk zijn. Nu hij achter me aanliep, irriteerde alles me ineens hoogelijk. Zijn spijkerjack, zijn bejaarde leeftijd van bijna 30, zijn schaterlach. Zijn toespelingen en schuine grappen bevestigden me bovendien in mijn vooroordeel over homo's. Hij was oversext. Ik kon zijn toenadering dan ook niet anders zien dan als poging me het bed in te krijgen. Als we met een groep waren, voelde ik zijn ogen op me branden. Elk moment dat we even alleen waren, dook hij op me om een grapje te maken en contact te zoeken. Op een nacht in een lokale discotheek kwam ik van de wc toen hij in de gang stond. Er was niemand in de buurt. Hij stond al te dralen en zei toen dat hij me leuk vond. I think I really like you, zei hij. Het is gek dat ik nooit meer aan deze situatie heb gedacht, maar staande op de Mauritskade voor het stoplicht herinner ik me ineens met een schok wat ik hierop antwoordde. I don't like you, zei ik keihard. You're a creep. Pas nu, 20 jaar later, zie ik hoe het bloed uit zijn gezicht trok. Herinner ik me hoe hij zich omdraaide. Van anderen hoorde ik dat hij in zijn eentje naar huis was gelopen die nacht, kilometers door een stikdonker bos, om vervolgens dagen niet meer op de camping te verschijnen. En pas nu realiseer ik me, misschien meende hij het wel. Misschien vond hij me gewoon wel echt leuk. Een paar fietsers kijken om te kijken wie er in godsnaam heel hard huuu uitkraamt. Terwijl het stoplicht op groen springt en iedereen langzaam weer in beweging komt, fiets ik door en vraag me af wat ik nou eigenlijk zo vreselijk aan hem vond, dat ik hem zo onmenselijk hard van me af moest duwen. Misschien simpelweg het feit dat hij homo was. Hij was homoseksueler dan waar ik toen tegenkom.
Dankjewel.
Graag gedaan. Dankjewel. Proost.
Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo. Eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela.
Gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hefseling. Wow, wow,
wow. Are you ready, man?
Ah, boy. I'm gonna show you the best. Maureen is gonna show you her black bottom. We're down in South in Alabama. I got a friend to call Samson Sammy. Who's crazy about all the ladies dancing? Black bottom South and you baby pimpin'. The other night at a well affair. Soon as the boys found out that I was there, he said, come on, Lord, let's go to the cabaret. Well, that day you ought to hear me say, for to see the dance you call the black bottle. I want to learn that dance. Oh, to see the dance you call your big black bottle. They put the end of that. All the boys in the neighborhood, they say your black bottom's really good. Come on and show me your black bottom. I wanna learn that dance.
So, Mark. Dat is lekker sfeervol.
Ja, we gaan in deze Cultipedia maar weer eens een flinke tijd terug in de tijd. Nou ja, eigenlijk naar vorige maand. Want toen hadden we het over Little Richard, pionier van de rock'n'roll en de homocultuur. Maar er kwamen in dat verhaal over Little Richard ook een paar namen voorbij van mensen die hem geïnspireerd hadden. Die eigenlijk weer aan hem vooraf gingen. En die waren toch ook wel heel interessant. En ik heb deze maand even een soort tweeluik met twee van die figuren die op zich niks met elkaar te maken hadden, hoor. Ma Rainey en Escarita.
En Ma Rainey hoorden wij net?
Dat was inderdaad Ma Rainey. Ma Rainey's Black Bottom heette dit nummer. Ja, ik zie jouw ogen al helemaal glunderen. Maar ik moet je teleurstellen. De Black Bottom, dat was een dansje. En het woord bottom had in die tijd nog niet die betekenis.
Nee, wat jammer nou toch.
Voorafgaand aan de rock'n'roll had je de blues. En de blues, ook heel belangrijk. De blues, daar is eigenlijk gewoon de zwarte muziek mee begonnen. En Ma Rainey werd wel de moeder van de blues genoemd. Sterker nog, zij heeft waarschijnlijk het woord blues uitgevonden. Ze had op een gegeven moment een of ander heel verdrietig liedje op haar repertoire. En toen vroeg iemand, wat voor muziek is dat? En toen zei ze, oh, it's just a blues song. Blue in de betekenis van melancholiek, triest. Maar dat is blijven hangen en dat is de blues geworden.
Mm-hmm. Feeling blue.
Precies. En Ma Rainey was lesbisch. Voor zover we dat na kunnen gaan natuurlijk. Dat was in die tijd, lag dat er nog niet zo dik bovenop. Ze was getrouwd. Niet geheel verrassend met Pa Rainey. Wiens naam zij ook droeg, want ze heette eigenlijk Gertrude Pridgett. Maar die Pa Rainey, dat was vooral iemand waar ze samen mee optrad. Was ook een bluesmuzikant en ze hadden samen een soort rondreizende muzikale revue. Zoiets waar later inderdaad Little Richard ook zijn carrière is begonnen. Maar ze had relaties met vrouwen. De bekendste was Bessie Smith, andere hele beroemde blueszangeres.
Ja.
In die wereld van die blues en die vroege jazz waren heel veel mensen queer. Hè? Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar het bijzondere van die Ma Rainey was dat ze zich er eigenlijk ook helemaal niet voor schaamde. En er ook helemaal niet moeilijk over deed. Ze provoceerde ook wel door genderbending. Ze trad heel vaak op in een mannenpak met een stropdas. Nou ja, dat was natuurlijk ongehoord in die tijd. En ze zong er ook over. Een van haar bekendste nummers was Prove It To Me. Daar gaan we straks ook natuurlijk een stukje van luisteren. Ja, en die krakerige oude opnames zijn moeilijk te verstaan. Maar ze zingt daarin bijvoorbeeld Went out last night with a crowd of my friends. They must have been women, 'cause I don't like no men. It's true, I wear a collar and tie, makes the wind blow all the while. Dat was dus heel duidelijk. En ze schreef dat liedje nadat ze in 1925 gearresteerd was, omdat ze in haar eigen huis een orgie had georganiseerd met alleen maar vrouwen en meisjes die voornamelijk uit haar koor afkomstig waren. En dat hele liedje is dus één grote, dikke, opgestoken middelvinger geweest naar de autoriteiten en de mensen die daar kritiek op hadden.
Dat is bijna 100 jaar geleden.
Dat is 100 jaar geleden, ja, absoluut. En Angela Davis, hele beroemde Amerikaanse zwarte activiste, feministe en ook schrijfster, die heeft dat nummer Prove It To Me aangewezen als het begin van de lesbische cultuur in Amerika. Dus het is echt wel even een moment geweest. Als je meer over Ma Rainey wil weten, op Netflix is een hele aardige film over haar leven te zien, die als titel ook heeft Ma Rainey's Black Bottom.
When I last night had a great big fight, everything seemed to go wrong. I looked up to my surprise, the gal I with was gone. Why she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked, I didn't know where she took it. I want the whole world to know. They say I do it, ain't nobody caught me. You got to prove it on me. When I was last night with a crowd of my friends, there must have been women, 'cause I don't like no men. It's true, I wear color and a tie, make the wind blow all the while. 'Cause the spell I do it, ain't nobody caught me. They sure got to prove it on me.
Mooi.
Nou, en dan komen we bij Escarita. Ma Rainey was wel een grote invloed op Little Richard, maar ze was geen tijdgenote. Ze hebben elkaar nooit ontmoet. Ma Rainey is overleden in 1939, toen Little Richard een snotneus van 7 was. Maar Escarita was echt een goede vriend van hem. En iemand die hem zowel muzikaal als in zijn uiterlijke presentatie enorm beïnvloed heeft.
Man of een vrouw?
Een man, ja, ja. Escarita. Het was ook een soort verbastering van zijn naam. Hij heette eigenlijk SQ Reader. Beetje een vreemde naam, maar ja, dat was echt zijn naam. En het moet een hele getalenteerde jongen zijn geweest. Hij speelde al rock'n'roll voordat de rock'n'roll eigenlijk goed en wel bestond. En zijn optredens, nou, dat moet echt iets geweest zijn. Naast het mishandelen van de piano was ook zijn uiterlijk heel opvallend. Hij trad begin jaren 50 al op met zijn gezicht zwaar in de make-up.
Grote cake make-up
ja,
dan?
Ja, grote lipstick. Zonnebril. Enorme toef haar op zijn hoofd. Dat noemden ze een pompadour. Dat creëerde hij door meerdere pruiken op te zetten. Nou, als je bedenkt dat de grote tienersterren in die jaren mensen als Bing Crosby en Frank Sinatra waren, kun je verzinnen, dit moet iets buitenaard zijn geweest. Ja, en Little Richard die heeft heel veel van hem overgenomen, maar allemaal net even een tandje minder. Ik denk dat Little Richard net iets meer gevoel had met wat hij kon maken bij het grote publiek.
En hij dat was al zo over de top.
En dus dat Escarita was al zo over de top, was, ja. Maar die Escarita, die, ja, heeft, Little Richard heeft Escarita ingehaald. En dat is een beetje het verhaal van zijn leven geweest. Hij heeft echt goede en leuke dingen gedaan. Hij heeft platen gemaakt die nooit grote hits zijn geworden. Hij heeft samengewerkt met grote jongens. Naast Little Richard met Jimi Hendrix en met de Neville Brothers. Maar hij bleef altijd een beetje de tweede viool spelen. Little Richard heeft hem nooit in de steek gelaten. Een van Escarita's laatste grote muzikale projecten is in 1970 een van de vele comebacks van Little Richard geweest. En daarna is hij echt aan lage wal geraakt. Hij kreeg op een gegeven moment alleen nog maar optredens in steeds shadier nachtclubs en homobars. En uiteindelijk zelfs dat niet meer. Hij is geëindigd als parkeerwacht ergens. Oh. Volgens mensen die hem kenden deed hij dat nog altijd op dezelfde flamboyante en uitzinnige manier. Maar ja, het ding was, ja, Little Richard heeft zijn homoseksualiteit nooit omarmd. Heeft er een paar keer ook voor het publiek afstand van gedaan. En Escarita heeft dat nooit gedaan. Hij was out there, queer. Hij schaamde zich daar niet voor. Je nam hem maar zoals hij was. Maar ja, daardoor was hij wel voor het grote publiek niet te pruimen in Amerika. Toch tot in de jaren 70. Het laatste wat we van hem weten was dat hij ergens op een kruispunt in Manhattan voor geld autoruiten stond te wassen. En hij is in 1986 overleden aan AIDS.
Ach.
En daarna helemaal vergeten. En dat is zo niet terecht, want zowel hij als Escarita zijn trailblazers geweest. Zijn mensen die echt hun nek hebben uitgestoken, baanbrekend zijn geweest en daar een hele hoge prijs voor betaald hebben. Daarom toch gaan we eindigen met Escarita, met een van zijn bekendste nummers, hit tussen aanhalingstekens, want dat is het niet echt geweest. Hey Miss Lucy, en let vooral even op het waanzinnige pianospel van die man.
Dankjewel. Yeah.
you can.
Dit was de 130ste Kultie Kultie. Ik ben Robert Weijers en betuig mijn dank aan Ab Fab, Cindy Lauper, Johan Goossens, Gilberto Gil, Mark Hesselink, Ma Rainey, Escarida, Bert Boelaars en Lydia Til. Voor meer radioshows verwijs ik naar de site kultiekultie.nl, kultie met de K van kont. Aldaar het geluidsarchief en zoekfuncties op gasten, tips en meer. Fijne Queer and Pride Amsterdam en tot augustus.
Kulti kulti, 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 kulti kulti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.